Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de rest van de week. Vandaag doen we dat met de chef politiek en economie hier bij De Tijd, Jasper Doorn. Goedemorgen, Jasper.
Goedemorgen, Bert.
Belgische politiek, om mee te beginnen, krijgt minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter daar deze week in de Kamer lastige vragen over Bpost. Er is ook politiek nieuws uit het buitenland dat de aandacht trekt, want zondag trekken de Turken naar de stembus. Hoe belangrijk zijn die verkiezingen en hoe liggen de kaarten? Intussen zijn we zelf ook zowat een jaar voor de verkiezingen in eigen land. Enkele politieke partijen houden deze week hun congres. Het is maandag 8 mei. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Vanmorgen maakt het Nederlandse postbedrijf PostNL de resultaten bekend voor het eerste kwartaal. Zowat een halve week na Bpost bij ons. Benieuwd of ze daar in Nederland, net zoals hier, ook minder winst hebben geboekt dan een jaar geleden. Eind 2016 nog had Bpost zijn vizier op PostNL gericht. Het is toen net niet tot een overname gekomen, onder meer omdat de Nederlandse regering dat niet zag zitten. Daar zullen ze vandaag allicht allesbehalve rouwig om zijn. Nu Bpost in het oog van de storm is terechtgekomen. Dat zullen de Nederlanders zich inderdaad niet beklagen, Jasper.
Dat denk ik ook, Bert. Nu, een van de redenen waarom er in Nederland destijds weinig steun was voor die overname van PostNL, dat was het feit dat de Belgische overheid een meerderheid heeft in Bpost. Mm-hmm. De Nederlanders, en zeker de toenmalige regering Rutte, vreesden daar rond gedonder. En in België deden we daar toen allemaal wat lacherig over.
Zwaar.
Nu, als je de heisa rond de misschien wel te dichte contacten tussen de Belgische overheid en Bpost ziet, waardoor de werking van de markt wellicht werd verstoord, dan kun je achteraf alleen maar vaststellen dat de Nederlandse scepties misschien wel op zijn plaats was.
Heeft natuurlijk alles te maken met die overheidsopdrachten waarvoor Bpost te veel zou hebben aangerekend. En die twee kabinetaars van minister van Overheidsbedrijven, de Sutter, betaald door Bpost. Mag de Sutter zich dan aan lastige vragen verwachten deze week in de Kamer?
Ja, vermoedelijk wel. Hè. Net zoals PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne trouwens. Mm-hmm. Uit een lang artikel in onze weekendkrant bleek dat er rond het krantencontract ook heel wat intens contact was tussen de top van Bpost en de PS. Mm-hmm. De vraag is of dat allemaal wel kosher was. Nu, sowieso kunnen we grote vragen worden gesteld rond deugdelijk bestuur in heel dit dossier. Bpost is een beursgenoteerd bedrijf dat de overheid als meerderheidsaandeelhouder heeft. Mm-hmm. En dat dan ook nog eens met die overheid moet gaan onderhandelen over contracten. Het gaat dan onder meer over de bedeling van de kranten, waarvoor het subsidies krijgt. Ja, echt gezond is die situatie niet. Je kunt je echt wel de vraag stellen of de overheid iets te zoeken heeft in zo'n bedrijf. Nu, gezien het huidige klimaat, gaat natuurlijk zich niemand aan een verkoop wagen.
Nee, dat lijkt niet het moment. Maar intussen, zoals je aangeeft, Jasper, hoe groot is dan die schade voor de politiek?
Nou, het ongemakkelijke sfeertje dat rond heel dit dossier hangt, helpt niemand. Het was vorige week vooral Petra de Sutter van Groen die in de klappen deelde. Mm-hmm. Al zag ik dat zij nu van zich afbijt door de mededeling dat ze de kwijting van de bestuurders wil uitstellen. Dat zou betekenen dat eerst moet worden duidelijk gemaakt dat die bestuurders in al die dossiers niets kan worden verweten. Maar laten we het ons nog even over Groen hebben. Die partij stelt zich altijd strikt op als het gaat over deontologie. Mm-hmm. En als dan blijkt dat mensen op je kabinet werken, zoals het bij de Sutter, die worden betaald door Bpost, terwijl zij daarvoor de bevoegde minister is, dan is dat toch moeilijk uit te leggen. Ik weet wel dat dat in het verleden ook bij andere ministers is gebeurd, maar het blijft toch een vreemde praktijk. Op zich gaat dit dossier het verschil niet maken voor Groen, maar je kunt je toch wel al langer afvragen wat de partij in de regering zit te doen. Het terugdraaien van de kernuitstap deed pijn. En voor de rest hebben ze weinig om mee uit te pakken. En veel vertrouwen straalt de partij op dit moment ook niet uit. Er is soms wel wat plagerig gezegd dat de regeringsdeelname net als 20 jaar geleden er zou toe kunnen leiden dat de partij het parlement verdwijnt, mm-hmm, omdat ze de kiesdrempel niet haalt. Wel, ik denk dat bij Groen steeds meer mensen voor dat scenario beginnen te vrezen.
2.
En er komen vanuit Nederland deze week nog meer cijfers waar beleggers naar uitkijken dan. Ahold Delhaize bijvoorbeeld, die maken nu woensdag voor beurs hun resultaten bekend voor het eerste kwartaal. Analisten rekenen daarbij op een organische omzetgroei met 5,5 tot 5,6%, miniem dus, zowel in Europa als in de VS. Bij ons is Ahold Delhaize de afgelopen weken natuurlijk vooral in het nieuws geweest omwille van de stakingen bij de Delhaize winkels. Bij De Groof Peterkamp denken ze dat Ahold Elijzen daardoor in België 100 miljoen euro gemist heeft. Hoe kijk jij, Jasper, naar dat sociaal conflict hangt samen, hè, met de verzelfstandiging van de eigen Elijzenwinkels?
Ja, de vakbonden zijn er met hun stakingen heel hard tegenaan gegaan in de hoop dat Elijzen nog van koers zou veranderen. Nu, het bedrijf blijkt dat niet van plan te zijn. En zoals je zegt, ja, dit gaat over het verzelfstandigen van winkels die Elijzen zelf uitbaat, niet over het ontslaan van mensen. Op termijn moet dat voor Elijzen flexibeler werken mogelijk maken. En ja, het bedrijf is er blijkbaar van overtuigd dat de beoogde veranderingen wel wat geld waard zijn. Nu, zowel voor het bedrijf als voor de werknemers lijkt het mij het beste dat ze aan tafel gaan zitten. Mm-hmm. De vakbonden zullen moeten beseffen dat de trend naar zelfstandige winkels moeilijk te keren is. Elijzen zal moeten snappen dat daarover terechte zorgen zijn bij het personeel.
3. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid die publiceren woensdag de inflatiecijfers van april. Economen verwachten dat die inflatie stabiel is gebleven, op 5% wil dat zeggen, en dat na een daling de maanden daarvoor, de kerninflatie, dat is zonder voeding en energie, die zou wel wat gezakt zijn, van 5,6% in maart naar 5,4% in april. Kleine daling, minieme daling daar, Jasper, maar ja, we zijn nog lang niet, hè, aan die gewenste 2% inflatie waar men altijd naartoe wil.
Nee, er was eind vorige week een nieuw Amerikaans jobrapport en dat was veel beter dan verwacht. De werkloosheid ligt historisch laag, wat een opwaartse druk op de lonen zet, ja, waardoor een hoog risico op hoge inflatie blijft. Mm-hmm. De Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, heeft die een hoge inflatie beantwoord met verschillende renteverhogingen. Die rente bedraagt nu 5,25%. Daardoor wordt geld lenen duurder, wat de economie wat moet gaan afkoelen. Maar die rente staat nu op het hoogste punt sinds 2007. En de Fed suggereerde zelf een pauze te gaan doorvoeren bij die renteverhogingen. Nu, dat jobrapport doet eraan twijfelen of die er ook effectief gaat komen. De inflatiecijfers van deze week zullen dus een belangrijke indicatie zijn.
Verkiezingen dan, want volgende zondag vindt in Turkije de eerste ronde plaats van de presidents- en parlementsverkiezingen. Eerste ronde, want als geen enkele presidentskandidaat meer dan 50% van de stemmen krijgt, volgt twee weken later een duel tussen de twee sterkste kandidaten. En dat zijn dan wellicht president Recep Tayyip Erdogan en zijn belangrijkste uitdager, de voorzitter van de oppositiepartij CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Kandidaat is dat eigenlijk van de Verenigde Oppositie. Belangrijke verkiezingen, Jasper, in het jaar dat de Turkse Republiek 100 jaar bestaat.
Zeker wel. Hè. Voor Europa lijken het me zelfs de belangrijkste verkiezingen van het jaar. Mm-hmm. Als de brug tussen Europa en de Arabische wereld is Turkije een strategisch belangrijk land voor ons. Mm-hmm. Als NAVO-lidstaat en kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie is het in principe een Europese bondgenoot. Maar ja, we weten allemaal dat president Erdogan een bij momenten nogal onbetrouwbaar spel speelt met Europa. Nu, in de eerste plaats zijn dit natuurlijk belangrijke verkiezingen voor de Turken zelf. En je kunt echt wel zeggen dat de Turkse democratie op het spel staat. Ja. Erdogan, die al jaren aan de macht is, is steeds autoritairder geworden. De oppositie wordt leven moeilijk gemaakt, de media worden gemuilkorfd. En Erdogans belangrijkste uitdager, Kılıçdaroğlu, heeft beloofd komaf te maken met die hang naar autocratie als hij verkozen wordt.
Wat zijn de verwachtingen volgens jou?
Ja, dat is wat koffiedik kijken. Een kandidaat moet zoals gezegd 50% halen, anders komt er een tweede ronde. Het is vooral hopen dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen, want het is geen geheim dat de AK-partij van Erdogan in het verleden geprobeerd heeft het resultaat van bepaalde verkiezingen te beïnvloeden. Toch gaan waarnemers ervan uit dat ondanks zelfs die dreiging de oppositie een behoorlijke kans maakt om af te maken met Erdogan door de torenhoge Turkse inflatie en het slecht aanpakken van de hulpverlening na de aardbevingen in het oosten van het land, staat de president zwaar onder druk.
Ja, inderdaad, dat is intern voor Turkije natuurlijk belangrijk, maar ook internationaal geopolitiek. Wat zou zo'n andere president betekenen daar, Jasper? Erdogan heeft zich in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne alvast proberen op te werpen als bemiddelaar. Zou een andere president dat anders doen?
Wel, de verwachting is dat Kılıçdaroğlu, als hij het zou gaan halen, een stabielere partner zou zijn voor Europa en de NAVO. Mm-hmm. Nu houdt Erdogan bijvoorbeeld de toetreding van Zweden tot de NAVO tegen, omdat die in zijn ogen de Koerden te veel beschermen. Dat zou kunnen gaan veranderen. Mm-hmm. Nu, rond de oorlog in Oekraïne denk ik niet dat daar de grote ommekeer moet worden verwacht. Turkije heeft sterke economische banden met de Russen en ze willen daarom het land niet te veel voor het hoofd stoten. Vergeet ook niet dat heel wat Russen naar de Turkse Riviera op vakantie gaan elk jaar. En zeker nu Europa voor de Russen minder toegankelijk is geworden, is dat voor de Turken natuurlijk aantrekkelijk geld.
We herdenken deze week ook het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Vandaag onder meer bij ons, alhoewel 8 mei geen officiële feestdag is. De Russen doen dat morgen, 9 mei, op de dag van de overwinning. En net zoals vorig jaar kijkt de rest van de wereld dan wel naar Moskou, waar een militaire parade plaatsvindt om die overwinning op Nazi-Duitsland te herdenken. Een jaar geleden vroegen waarnemers zich af welke oorlogstaal Poetin zou hanteren. Zou hij een mobilisatie afkondigen? Wat dan uiteindelijk niet is gebeurd. Maar ja, nu klinkt een beetje dezelfde vraag. Zijn de Russen zelf verantwoordelijk voor die vermeende aanslag met een drone nog niet zo lang geleden op het Kremlin? Was dat dan met de bedoeling om de eigen bevolking op te ruien? Jasper, toch een beetje een viering in mineur voor Poetin. In enkele Russische regio's is de parade zelfs afgeschaft.
Ja, al zal dat niet zozeer uit vrees zijn voor Oekraïnse aanvallen, want ja, de Oekraïners hebben eigenlijk weinig te winnen bij het uitbreiden van de oorlog naar Russisch grondgebied. Maar blijkbaar is het Kremlin wel bezorgd om de reactie van de eigen bevolking. Tot nog toe heeft Poetin zijn economie behoorlijk goed kunnen afschermen. Maar toch beginnen de Russen steeds meer de gevolgen van de oorlog te voelen. En de kinderen van de elite zitten dan wel niet aan het front. De kinderen van heel wat gewone Russen natuurlijk wel. En ja, meer gesneuvelde soldaten betekent al maar meer boze mensen. Nu, een snelle Russische overwinning op het front is uitgesloten. Dus kan Poetin alleen maar pokeren. Zo zou hij erop kunnen gaan gokken dat Donald Trump in 2025 opnieuw in het Witte Huis belandt. De vraag is, dat zou dan gaan betekenen dat Amerikaanse steun voor de Oekraïners zou afnemen. Maar de vraag is of Poetin nog wel die tijd heeft. Hè. Hij probeert groot protest in afwachting daarvan bij de bevolking te vermijden. Maar het schrappen van die parades was in dat opzicht wel interessant. Blijkbaar maakt het Kremlin zich toch zorgen.
6. Terug naar de politiek in eigen land dan. Nu vrijdag beginnen zowel Open VLD, N-VA als Groen aan een meerdaags congres. We zijn dan zowat een jaar voor de verkiezingen, federale, gewest- en Europese verkiezingen en enkele maanden later dan nog eens gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Wat verwacht jij van die partijcongressen, Jasper?
Ja, wat je ervan mag verwachten zeker. Beloftes over belastingverlagingen, stoere maatregelen rond werklozen of kreten dat de rijken zwaarder belast moeten worden. Terwijl het eigenlijk toch wat meer zou mogen zijn. De oorlog in Oekraïne en de toenemende spanningen met China doen ons beseffen dat de wereld voor Europa toch een stuk onveiliger is dan we tot voor kort dachten. En door de digitalisering en de klimaatomslag staan we ook voor een grote economische omwenteling. Ik zou graag van de Belgische politici horen hoe we daarmee omgaan.
En dus proberen we dat debat maar een beetje zelf aan te zwengelen, waar het misschien meer over zou moeten gaan. Een reeks in onze krant, Jasper, dit weekend gelanceerd. Wat dit land nodig heeft, wat is de bedoeling?
Wel, om mee te kunnen in de wereld van morgen heb je een sterke economie nodig. Mm-hmm. Dat betekent dat je de vergroening en de digitalisering moet omarmen en dat je ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Mm-hmm. Daarvoor moet je nadenken over ons belastingssysteem, over het activeren van mensen die niet werken, over de efficiëntie van de staat, over het onderwijs en eigenlijk ook over onze zorg. Nu, het is exact dat wij in 5 afleveringen in onze weekendkrant proberen te doen.
Ja, oké. En deze week komt daar trouwens nog een podcast bij, Jasper. Morgen, dinsdag, komt de eerste aflevering online van Wat dit land nodig heeft, de podcast. Dan 5 debatten zijn dat over de dingen die je al noemde, economie, werk, onderwijs, gezondheidszorg. We hebben dan telkens experten, bedrijfsleiders, mensen uit de sector. Denk aan econoom Geert Noels, vakbondsvrouw Miranda Ulens of de CEO van Argenics, Tin van Houwermeijer. Allemaal interessante mensen dus, die zeer interessante dingen te vertellen hebben over oplossingen die dit land nodig heeft, met telkens ook een afsluitende opinie door Isabel Albers, de algemeen hoofdredacteur hier bij de Tijd en L'Echo, te beluisteren op alle podcastplatformen en natuurlijk ook op tijd.be of in onze app. De host, dat ben ik. 7. Nu terug even naar de 7 dan, met als afsluiter vandaag, Jasper, de koers, de Giro d'Italia. De renners zijn er al vorige week zaterdag aan begonnen, maar ook deze week en nog de 2 volgende weken zullen de Belgische wielerliefhebbers ongetwijfeld de prestaties volgen van Remco Evenepoel. Die won de openingstijdrit, behield ook gisteren zijn roze trui. Veel Belgen hopen dat hij die ook zal behouden. Deel jij die hoop, Jasper?
Ik heb hier bij een vorige passage best wat mensen boos gemaakt door Mathieu van der Poel te verkiezen boven Wout van Aert. Ja. Ik vrees dat ik weer wat mensen ga kwaad krijgen. Ik ben al jarenlang grote fan van Geraint Thomas, van Ineos. En die probeert ook het roze te veroveren. Ik gun het Remco natuurlijk van ganser harte, maar in alle stilte supporter ik nog iets harder voor Thomas.
Ik stuur alle boze reacties door, Jasper.
Oké.
Daarmee zit deze eerste De Zeven van deze week erop. Dankjewel voor je inzichten, Jasper Doorn.
Graag gedaan, Bert.
Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.